90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de podcast van de Volkskrant, waarin we wekelijks de politiek doornemen in Nederland en ook een beetje daarbuiten. Het is weer een lege boel hier, Shaila. Nou ja, al wel. Als jij er bent, is het natuurlijk nooit een lege boel. Maar het is just the two of us nu in de Kamer van Klok.
De hoofdredacteur is weer weg.
Ik mag zelf horen in deze opmerking wat u daarin wil horen. Maar goed, zo meteen is hij weer terug en dan ontvangen we hem weer met open armen. Maar Shaila Sital Singh zit hier gelukkig naast me. Links, zometeen schrijft Arnoud Brouwers ook nog aan om ons bij te schijnen over Oekraïne. En aan de telefoon hebben we een dubbele bezetting, maar liefst, met Raoul Dupré en Frank Hendricks. Even kijken, we gaan het natuurlijk hebben over de hele affaire rond de sms'jes van Mark Rutte. We gaan het hebben over de vermaningen van de Algemene Rekenkamer aan het kabinet over het uitgavenbeleid. En we gaan het aan het eind hebben, dus zoals gezegd, over Oekraïne. Er brandde al een kleine discussie los toen we eventjes daarnet het programma doornamen tussen Raoul en Frank. Want Raoul, jij zei van laten we aan het begin eens even uitleggen, want je had daar vragen over gekregen op het schoolplein. Laten we aan het begin eens even uitleggen waarom we überhaupt zo hard achter die sms'jes van Mark Rutte en van andere ministers en gezagsdragers aanzitten via WOP-verzoeken. Want mensen zijn daar blijkbaar verbaasd over, Raoul.
We krijgen ook Volkshandlezers. Niet iedereen snapt precies, denk ik, waarom wij dit zo belangrijk vinden. Maar daar is het allemaal mee begonnen. Frank en onze WOP-man Erik Verwiel hebben het sms-verkeer opgevraagd van, als ik het goed zeg, december 2019 tot juni 2020, Frank, geloof ik. Dus het eerste half jaar, zeg maar, van de coronacrisis.
Ja.
Frank kan nog veel beter vertellen waarom.
Ja, precies. En Frank, jij wil dat uiteraard met liefde doen, maar je had er ook een soort huiverigheid over, omdat nu uit een treuren uit te gaan leggen.
Ja, omdat je dan eigenlijk helemaal meegaat in wat Rutte natuurlijk ook een beetje doet, van het is allemaal spijkers op laag water zoeken en ook die, ja, een beetje die Jules Paradijsvleugel van de VVD, hè, die zitten ook de hele tijd te tweeten van ja, het zijn maar sms'jes en de oorlog, de wereld staat in brand en wij hebben het over sms'jes. En ik ben het daar ook helemaal mee eens, we zouden het daar helemaal niet over moeten hebben. Hè. Dit is gewoon één van de instrumenten die een journalist heeft om te reconstrueren wat er is gebeurd, hè, om lezers te informeren hoe besluitvorming tot stand is gekomen. En dit instrument hebben wij niet verzonnen. Dat is in wetten vastgelegd die door het kabinet onder de Kamer zijn bekrachtigd. Hè. Dus zij willen dat zelf, die transparantie. Zij vinden ook zelf dat het natrekbaar moet zijn hoe iets tot stand is gekomen. Maar in de praktijk is dat dan allemaal lastig en moeilijk. En dan, ja, gaan ze tegenwerken of gaan ze uitstellen. En dan gaan ze zeggen, we hebben het niet. En dan worden wij dus gedwongen om dat via een rechter te doen. En kijk, waarom willen wij die sms'jes? Gewoon omdat wij dus proberen te achterhalen hoe is dat coronabeleid tot stand gekomen. We weten dat Rutte heel veel sms't, hè, dus dat daar best relevante informatie in zou kunnen staan. Weten we niet, maar het zou kunnen. En je ziet bijvoorbeeld vanochtend bij ons in de krant een prachtig voorbeeld, hè, hoe de WOP kan helpen. Een heel schitterend verhaal over Rijkswaterstaat en wat er allemaal is misgegaan met de afsluitdijk en waarom dat honderden miljoenen duurder wordt. En een van de elementen, naast gesprekken, interviews, zijn dan beleidsstukken en de discussies die achter de schermen hebben plaatsgevonden. Dus daarom doe je dat als journalist. Je probeert gewoon zoveel mogelijk informatie te verzamelen.
Ja.
Maar goed, we komen nu inderdaad in een discussie terecht van ja, is dat niet allemaal overdreven? En terwijl het notabene gewoon in wetten is vastgelegd, dat we daar recht op hebben.
Ja.
Zeker. Er komt er overigens nog iets bij. Dat zeker in de eerste periode, dat de coronabeslissingen in hoge mate al informeel zijn genomen. Dus in het Katshuis op zondag, waar aanvankelijk geen notulen van werden gemaakt.
Nooit, dan ook niet.
Ik dacht dat het later gecorrigeerd is.
Later zijn ze discussiestukken gaan rondsturen, maar nooit notulen.
Oh ja. Ja, maar kijk, er is eigenlijk een overlegcircuit toen ontstaan. Een informele overlegcircuit tussen een paar ministers. Jaap van Dissel, wat leden van het OMT die daar in wisselende samenstelling aanschoven. En dan daarna lekten de besluiten uit. En dan kreeg het land min of meer te horen wat er was besloten. En daar zat er formeel altijd nog wel een ministerraad achteraan, waar dan wel notulen van worden gemaakt die we over 25 jaar terug kunnen lezen. Maar dan waren de beslissingen over het algemeen toch echt al genomen.
Ja.
Dus er is over de grootste naoorlogse crisis in Nederland, dat kunnen we denk ik wel stellen, is heel erg weinig vastgelegd. Terwijl, we komen straks over de rekenkamer, er voor tientallen honderden miljarden geld is uitgegeven, dat voor een deel ook nog slecht is verantwoord. Dus er speelt hier echt een verantwoordingsvraag. Hoe zijn we eigenlijk bestuurd gedurende deze crisis? Nou ja, alles wat eraan kan bijdragen om iets meer zicht te krijgen op de beslissingen van die dagen, proberen wij nu te doen.
Ja, vind jij, Shaila, dat je ook als krant of als nieuwsorganisatie zuinigheid kan betrachten in het opvragen van dit soort correspondentie? Of is het gewoon vrij spel?
Vrij spel suggereert dat je een soort spelletje aan het spelen bent, maar het gaat hier om een hele serieuze zaak. Mm-hmm. Weet je, verantwoording kan niet zonder transparantie. Het wordt nu heel erg verengd tot van ja, maar kun je wel in de etalage allemaal besluiten nemen? En dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat als er iets gebeurd is, of dat nou een toeslagenaffaire is, en of dat nou geld is wat is uitgegeven aan te veel mondkapjes in de coronacrisis, en of dat een lekkende afsluitdijk is. Het gaat erom dat je moet kunnen terugtraceren hoe iets tot stand is gekomen. Niet om mensen af te rekenen of hun kop af te hakken, maar om ervan te leren. Om te zeggen, oké, hier is het bestuurlijke proces ontspoord. Dat komt waarschijnlijk hier en hier door. Dit kunnen we voortaan anders doen. Zo kunnen we dit repareren. Moeten we ons heel erg diep over gaan schamen. En het moment dat je dat allemaal een beetje onder het tapijt gaat vegen, omdat je sporen gaat wissen of omdat je ervoor zorgt dat er geen sporen zijn, dan belemmer je dus eigenlijk het democratische proces van controle, van ook willen leren, lerend vermogen. En de hele crisis waardoor dit kabinet een deel jaar geleden is afgetreden en waar we een jaar lang over hebben zitten emmeren, de nieuwe bestuurscultuur, komt in de kern hierop neer. Op wil je jezelf laten controleren als bestuurder? Wil je daar transparant en open over zijn? Wil je leren? Wil je lerend vermogen laten zien? En wil je dus open zijn over wat misschien niet zo goed is gegaan? En dat is waar het in de kern om gaat.
Ja.
Dus als mensen zeggen, ja, dus de zeik over die sms'jes en het kan toch niet dat iedereen alles maar weet wat er besproken wordt, daar gaat het niet om.
Nee, en het is toch ook de hele raison d'être van de journalistiek om gewoon inzicht te krijgen in dat proces wat er zich heeft afgespeeld.
Dat is onze controlerende taak.
Ja, ja. Dus iets anders zou je gewoon niet kunnen doen in feite. Nee, als je jezelf ook maar even serieus neemt. Dat is de kern van jullie werk. Ja, dus daarom vind jij het irritant.
Maar goed, ik moet zeggen, Ja, ik vond zij heeft het uitstekend uitgelegd. Maar ik moet zeggen, ik heb zelf ook wel het gevoel, wij zaten natuurlijk in die rechtbank dinsdag, Erik en ik. En dan zitten daar drie rechters, een griffier, een hele dure landsadvocaat, een topambtenaar. En dan denk je ook bij jezelf, ja, wat zitten we hier nou eigenlijk te doen? Ja. En waarom moet het op deze manier?
Ja,
en het werd natuurlijk naarmate we langer in die rechtszaal zaten steeds wonderlijker door wat we hoorden. Omdat daar dus bleek van wij hadden dus een verzoek gedaan van mogen wij het sms-verkeer dat corona gerelateerd is in het eerste half jaar van premier Rutte inzien. Nou, de Raad van State heeft jaren geleden al besloten dat dat in principe openbaar kan worden, hè, als het relevant is. Maar ze hadden dus overal gezocht naar sms'jes van Rutte, behalve in zijn eigen telefoon. dus dat was eigenlijk altijd raar. Dus, en we wisten dus dankzij de Telegraaf dat er blijkbaar een sms-correspondentie was tussen Halsema en Rutte. En die was nergens te vinden in ons WOF-verzoek. In de stukken die we uiteindelijk kregen, dus alweer een jaar geleden. Nou, niet een jaar geleden, maar een half jaar geleden, denk ik. Dus daarom hebben wij besloten, nou, dit is wel heel ongeloofwaardig, hè? Want als je om sms'jes van iemand vraagt, dan lijkt toch de eerste stap die je zet in zijn telefoon kijken. Nou ja, goed, en toen kregen we dus die uitleg dat hij dat real-time archivering eigenlijk al jaren doet. Dus iedere dag sms'jes wissen naar eigen inzicht en wat wel relevant is doorsturen of doorbellen, bleek later dan, ja.
Bizarre term ook, real-time archiveren. Dat kan alleen Rutte of zijn entourage verzinnen.
Ja, en hoe was die sessie?
Het was ook heel grappig. Het was ook... Oh, sorry.
Ja? Nee, vet maar
gewoon. Wat zo grappig is, is dat hij zegt dat hij die Nokia wil omdat die smartphone veel te ingewikkeld is. Terwijl die dus elke dag een heleboel tijd kwijt is. Het wissen en of archiveren van de sms'jes.
Nee, dat is inderdaad het geval. Want hij zegt als jij heeft een dikke duim of zo, hè, voor de smartphone. Maar wat is het gevolg is dat hij ook die ambtenaren opzadelt met een verschrikkelijk klusje.
Ja.
En die raadsadviseur die daar zat, die gaf dat ook toe. Want die zei, ja, het systeem is zo ingericht, dan de sms'jes wil je dus wissen, maar wat dan belangrijk is, cc't naar ambtenaren. En de afspraak is, de laagste in rang moet het archiveren op zich nemen. Dus het is echt zo'n klusje.
De stagiair.
De stagiair moet archiveren.
Er is een stagiair op AZ die elke dag de sms'jes van het projet moet archiveren.
Nee, maar dat is het erge, want het zijn vaak topambtenaren die dat moesten doen. Dus het was dan of de SG en de raadsadviseur. Nou, de raadsadviseur is lager in rang, dus die moet dan weer gaan archiveren. Maar ja, het is natuurlijk eigenlijk heel raar. Dat is toch ook wel een beetje onthullend, dat blijkbaar niemand op dat ministerie dan tegen de premier durft te zeggen van,
neem een smartphone.
Hè, van, neem, doe eens normaal. Neem gewoon een smartphone. En ja, dat is de rest van de wereld.
Hey, en wisten jullie dit nou eigenlijk al, Frank, van tevoren? Was dit eigenlijk al een soort kennis die rondging op het Binnenhof en onder journalisten? Of was het echt een volslagen verrassing voor jou?
Nou, het was geen volslagen verrassing, want nou ja, we hadden wel gehoord van, die Nokia is het probleem. En ja, goed, er is weinig opslag, hè, dat hadden we wel her en der opgevangen. Maar dat het op deze manier ging, dus dat er blijkbaar zo weinig opslag is, ja, wat ik nog steeds ook wel een beetje raar verhaal vind, dat hij iedere dag moet gaan wissen, dat wisten we natuurlijk niet. En ook, we wisten ook niet dat hij dat persoonlijk dus deed zelf, iedere dag, midden in een coronacrisis, iedere dag real-time archiveren, ja. Dat hadden we ook niet voorzien.
Wat denk jij hier nou van, Shaila? Hoe moeten we dit verhaal wegen?
Ik ben geneigd hier best zwaar aan te tillen. Het is gewoon heel erg raar dat je niet iets gelegen laat liggen aan het feit dat er een archiefwet is en dat die er is om een reden, namelijk omdat je dingen moet vastleggen voor de eeuwigheid, zodat je altijd kunt reconstrueren hoe iets gebeurd is en waarom. En dat is omdat je verantwoording moet afleggen. Je bent verdorie een land aan het besturen.
Ja,
het is niet jouw hobbybedrijf.
Ja.
Ja, en je bent heel veel belastinggeld aan het uitgeven. Het gaat gewoon om zaken van landsbelang. Dus het kan er bij mij gewoon niet in dat je niet een verantwoordelijkheid voelt om dat goed vast te leggen en om dat goed te bewaren en om goed ook je eigen stappen te registreren.
Ja, dus zelfs als je het nog een soort lieve zulligheid van Rutte zou vinden.
Nee. We zijn het stadium van lieve zulligheid.
Ja, precies.
Allang,
maar ik hoorde hem gisteren op de radio zeggen van, nou, en ik heb nu inderdaad een smartphone. Ik vind het onding. Ik vind hem ook lelijk. Ik ben ook tegen smartphones.
Ja, dat zei hij in het kamerdebat.
Of zei hij in het kamerdebat. Ja. Ik hoorde het op de radio. En vond ik op zich nog wel een soort sympathie.
Nee.
Maar dat soort emoties moet ik helemaal loslaten.
Die zijn we volgens mij al ver voorbij dat stadium dat we denken, ach, wat schattig. En het is toch een leuke, toch een beetje knullige, aardige, gekke man, ongetwijfeld, maar het gaat hier gewoon om het landsbestuur.
Ja.
Kom op.
Dus hij had zijn eigen knulligheid, zijn eigen aversie tegen smartphones, had hij gewoon rücksichtloos opzij moeten zetten, omdat hij dacht van, nou, sorry, er zijn hier belangrijke conversaties gevoerd en die moeten zo goed mogelijk bewaard blijven.
Of als je die Nokia wil gebruiken, gebruik je van mijn part die Nokia. Ik kan me ook voorstellen dat het vanuit veiligheidsoogpunt juist heel handig is om een hele antieke telefoon te hanteren, maar zorg er dan voor dat die dat alle conversaties of alle berichten die je via zo'n telefoon verzendt, dat die op een ordentelijke manier ergens terechtkomen en gearchiveerd worden. En dat die ergens in een geheugen zitten. Ga niet een eigen systeempje verzinnen. En hij noemde dat ook de hele tijd een systeem, alsof dat een soort ontworpen ding was, weet je, door een breed samengestelde commissie die daarover had vergaderd en had besloten, dit gaat op deze
lijst.
Hij heeft gewoon zelf bedacht.
Ja, chaos.
Helemaal zelf bedacht.
Ja.
Er is overigens wel iets raars, maar ook hier weet Frank meer van, want er is dus die handreiking die geschreven is door topambtenaren over hoe onze ministers moeten omgaan met hun sms'jes.
Ja.
En daarin staat wel dat de sms'er zelf moet beslissen wat er wel of niet belangrijk is, toch Frank?
Ja, nee, dat was eigenlijk een hele interessante discussie die in dat debat gisteren niet echt aan bod kwam. Hè, omdat het dan weer heel snel over de politieke cultuur ging. En het wantrouwen. Iets wat denk ik Rutte en ook een groot deel van de oppositie wel goed uitkwam. Want ja, je had toch het idee dat heel veel oppositiefracties ook slecht hadden voorbereid. Maar inderdaad, de vraag is natuurlijk, je hebt zo'n handleiding waarin staat... Of het is trouwens een handreiking, hè?
Dus ja,
het is eigenlijk handreiking. Een soort
ja, precies. Ja, meer een tip dan dat het echt een regel is.
Ja, het is meer een tip. Van inderdaad, hè, je mag zelf op een gegeven moment periodiek selectie maken. En dat is denk ik toch meer zo bedoeld, hè, zoals Kaag het interpreteert. Van die wist eigenlijk niks, alleen appjes naar haar dochters of zo. Hè, zei ze, de rest laat ze alles staan. Maar inderdaad, je hebt dus volgens die handreiking mag je dat zelf bepalen. Maar als je dan naar de archiefwet gaat en de wet open overheid, ja, daar worden veel hogere eisen gesteld. Hè? Dat je echt een zorgplicht hebt om al die informatie op een goede manier op te slaan. Om overzichtelijk te maken ook wat bijvoorbeeld vernietigd is. Hè? Dat moet je eigenlijk ook duidelijk maken op basis van welke criteria. Sterker nog, AZ heeft zelf ook selectielijsten. Hè? Dus als Rutte echt zijn archiveringstaak serieus had genomen, had hij iedere dag die selectielijsten erbij moeten nemen. En moeten duidelijk maken, oké, volgens dit punt van de selectielijst. Hè, en er zijn trouwens ook interpretaties dat volgens de selectielijst van AZ hij eigenlijk helemaal niks had mogen wissen van die sms'jes. Dus goed, maar die technische discussie is dus, helaas dus, amper gevoerd. Want dat had natuurlijk, dat was voor Rutte veel lastiger geweest. En dat merkt hij ook wel, want dat is ook zo grappig. Hij zegt dan, ik heb van A tot Z de letter en de geest van de wet gevolgd. Maar een dag eerder werden wij dus opgetrommeld bij Algemene Zaken. En toen vroeg ik hem ook, hè, had hij het ook de hele tijd over die handreiking. Ik zei, ja, maar het gaat toch om de wet? Hè? En heeft hij dan de wet gevolgd? En toen deed hij een beetje, ja, ik ben historicus, maar ik weet ook niet precies hoe die archiefwet in elkaar zit. Hè? Daarom heb ik die handreiking. En een dag later weet hij dus zeker dat hij alles van A tot Z volgens de wet heeft gedaan.
Ja, precies.
En ik vind het ook best wel...
Hele donderdag de archiefwet zitten lezen.
Ja, nou, ik vind het best wel een gewaagde strategie ook van hem, hoor. Ik bedoel, het was duidelijk, hè, van ik ga dit keer niet toegeven en ik ga gewoon overrompelen bijna. Hè, van ik ga ook geen extra informatie meer geven, ik ga niet zeggen dat ik iets fout heb gedaan. Maar ja, dat weten we nog helemaal niet. Hè. En als je gewoon, nu is er bijvoorbeeld weer op aandringen van Omtzigt zo'n intern rapport van AZ naar buiten gekomen na het debat. Ja, en dat blijkt dan dat het opslaan van sms-chatberichten, ja, dat er als er al op dat ministerie regels zijn, dan worden ze eigenlijk inconsistent en ad hoc doorgevoerd, staat er in dat rapport. Dus daar suggereert ook al van, ja, dat systeem van hem, hè, als je het een systeem mag noemen inderdaad, van lukraak, cc'en en als het te lang is, voorlezen. Dat misschien toch niet helemaal van A tot Z in overeenstemming met de wet is.
En bovendien, het enige voorbeeld waarvan we zeker wisten dat het er moest zijn, die sms-wisseling met burgemeester Halsma, omdat de Telegraaf daar al in de zomer van 2020 over schreef, dat bleek het dus niet te zijn. Terwijl ik bedoel dat als je dat niet van bestuurlijk belang vindt, je sms-conversatie met de burgemeester van Amsterdam over een zeer gevoelige demonstratie. Ja. Nou ja, dat land had het nergens anders over die week. En toen heeft hij kennelijk besloten, nou, dit is niet relevant, dus deze kan weg.
Ja, het is een hele slechte real-time archivaris, Mark Rutte.
Waar ligt dan eigenlijk de lat?
Ja.
Kun je je afvragen.
Ja.
Hoe geloofwaardig is het dat hij in de eerste maanden van de coronacrisis nooit met Hugo de Jonge, nooit met Jaap van Dissel, nooit met, noem al die OMT-leden maar op, heeft geen sms. Ja. Bruls, Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. Niks van gevonden. Hij verschuilt zich er nou achter. Nou ja, we hebben er niks van gekregen in ons onderzoek, terwijl we dat hadden gevraagd. Kennelijk is dat allemaal niet relevant genoeg geweest om te bewaren dan. Ja.
Het is bizar.
Frank, dat roept wel wat vragen op, ja.
Vertel nog heel even over die zitting in de rechtszaal. Hoe die was? Dat vond je dus een bizarre aangelegenheid. Vanwege het geweld waarmee de hakken in de zand worden gezet? Of?
Nou, nee, vooral eigenlijk vanwege dat een methode Rutte dan
ontvouwd
uit de doeken werd gedaan.
Ja,
ja, dat was interessant. Het was ook vooral interessant omdat je... Ja, het was zo'n raar verhaal gewoon. En dat werd ook wel geïllustreerd door de Griffie. Hè? Dat was een jonge vrouw. En op normaal stellen die eigenlijk geen vragen. Maar er werd ze dus helemaal verteld van ja, en dan iedere dag, real-time eigenlijk, wist hij dan sms'en en wat hij niet... En wist, dat stuurt hij door. Of wat hij wist alles, maar wat hij dan belangrijk vindt, stuurt hij door. En de ambtenaar moet de ambtenaar opbergen. En op een gegeven moment vroeg hij Griffie, ja, mag ik wat vragen? Waarom doet hij dit? Het was echt de enige logische vraag. Die ja. Ja, toen begonnen ze dan over die capaciteit van die, van die telefoon. Want de Nokia ja. Werd dan niet Nokia. Maar ja, nee, het is dus
een beetje het kind in de optocht dat roept, de keizer heeft geen kleren aan. Nee. Zo'n jonge kutier die dat vraagt. Ja,
ja. Maar goed, het was natuurlijk eigenlijk vooral, wij vragen wij dus van, nou, wij geloven, hè, we hebben aanwijzingen dat dit niet alles is. Ja, en zoek nog eens. Maar goed, dan hebben ze, ja, dus daar zit, dus ik ben wel benieuwd hoe de rechter nu ook naar deze hele discussie heeft gekeken, of de rechtbank. Dus dat horen we dan wel bij de uitspraak. Want ja, kijk, het punt is natuurlijk, hoe kun je nog gaan zoeken als alles eigenlijk vernietigd is, hè?
Ja, dan moet je al die bestuurders gaan wobben. Dan moet je Bruls gaan wobben. Ja. En dan moet je Van Dissel, ik weet niet eigenlijk of die
en hopen dat niet
is.
Ook een Nokia, een real-time archivarisfunctie hebben. Ja.
Ja, we hebben dan gevraagd. Wij zaten er zonder advocaat. Maar Erik die heeft dus eigenlijk gevraagd van Erik Verwiel. Kijk, als hij alles heeft, als er niks meer is, dan moet Rutte maar weer voor zorgen dat het weer tevoorschijn komt. Hè? Dan moet hij zijn contacten maar gaan benaderen. Van, hebben jullie nog sms'jes van mij?
Ja.
Maar goed, ik weet niet of dat heel werkzaam is. Maar
zou
goed,
hij die plicht hebben eigenlijk?
Nou, ik heb geen idee. Ja, ik weet niet hoe de rechter hier naar kijkt. Ja.
En wat kan de uitspraak van de rechter? Ik bedoel, wat zijn de variaties in de uitspraken die de rechter zou kunnen doen?
Nou ja, we hebben dus de rechter zal geen oordeel vellen, denk ik, of dit nou mag of niet. Dat is ons verzoek natuurlijk helemaal niet geweest. Ons verzoek was van, ja, ga nou eens zoeken, hè? Bijvoorbeeld misschien in de telefoon van de premier zelf. Dat was eigenlijk onze eerste vraag. Maar goed, die blijkt dus leeg te zijn.
Ja.
En dan de vervolgvraag is, ja, probeer dan op een andere manier. Want wij hebben toch hele duidelijke aanwijzingen dat het niet compleet is. Maar goed, dus, ja,
dus,
ik heb
dus
geen
de rechter
idee.
Zou kunnen zeggen, de premier of zijn medewerkers moeten tot het uiterste gaan om die sms'en boven water te krijgen. Eventueel zou dat kunnen door inderdaad degene met wie er ge-sms'd is aan te spreken hierop.
Ja, dat zou kunnen. Maar goed, ik ben zelf ook geen jurist, dus ik weet niet hoe reëel dat is. Ik bedoel, toen wij hoorden, ja, kijk, de eerste gedachte is natuurlijk, zoek gewoon op de telefoon van de premier.
Ja.
Ja, toen wij hoorden, die is leeg, ja, toen dachten we, oké, ja, dat zal waarschijnlijk dan niet meer veel opleveren. Hè? Dus had ons dat eigenlijk meteen verteld, dan hadden we ook die hele rechtszaak, ja, ook kunnen laten zitten eigenlijk. Hè?
Ja, waarom vertellen ze dat niet meteen?
Ja, ik denk, dat vraag me ook af, want dat is ook een beetje de vraag bij dit, het speelt natuurlijk al bij die Polman, hè, van Paul Polman, die sms.
Ja, die is ook weg.
Die was ook weg. En toen is er ook zo'n beetje gedaan van alsof dat toevallig was of zo. Hè?
Het ging over Unilever.
Ja, over Unilever, ja. Toen met die dividendbelasting. Hè? Ja, dus over verschrikkelijk veel geld ging. En uiteindelijk sms de Polman, we gaan toch weg. Hè? Ik bedoel, je hoeft het voor ons niet meer te doen. Het afschaffen van die dividendbelasting. Nou, dat lijkt me toch ook een vrij relevante sms. Dat vond de rechter ook. Hè? Want ze hebben ze ook weer geprocedeerd.
Ja.
Oh nee, ze hebben het dus niet geprocedeerd. Dus dat moet ik. Ze hebben niet geprocedeerd, maar ze hebben wel gezegd, nee, je krijgt het niet. En uiteindelijk hebben ze, omdat een Raad van State uitspraak kwam, hebben ze gezegd, ja, je hebt misschien toch recht op. Oh, maar hij is er niet meer. En toen werd eigenlijk gedaan van, dat had op een per ongeluk of niet duidelijk hoe dat was gebeurd, zoek geraakt. Maar ja, toen hadden ze natuurlijk ook uit de doeken kunnen doen. Als het nou echt dit een volstrekt normale methode is, dan had je toch toen kunnen vertellen, nou ja, de premier gaat zo te werk dat hij iedere dag kijkt van wat is relevant en wat niet relevant is in zijn ogen. Dat vernietigt hij. Had dat dan gewoon gezegd toen, ja. Hè? Dat ook alweer gewoon heel veel moeite iedereen kunnen besparen.
Maar Shaila, als je het nou hebt over nieuwe bestuurscultuur, dan is het toch eigenlijk echt van de gekken dat er inderdaad zo'n hele rechtszaak moet worden gevoerd en dat er weer rechters aan te pas moeten komen. Dat het dus weer een heel juridisch gevecht moet worden. Als je een volstrekt legitieme vraag stelt, Namelijk om gewoon relevant sms-verkeer boven tafel te krijgen.
Ja, een heleboel tijd en geld. En nou ja, net wat Frank zegt, dat je afvraagt, ja, wat tijd doen? En wat zitten we hier allemaal te doen? Maar het gaat om het principe.
En ook de intentie.
Ja, het gaat precies, om het principe en om
willen
de intentie.
Willen we ons graag laten controleren? Ja. Of willen we eigenlijk alles eerst onder halve leugens gaan bedekken? En daarna met hangen en wurg via rechters een beetje informatie eruit laten persen?
Nou ja, daar ging het Kamerdebat gisteren ook in zekere zin over. Over in hoeverre vertrouw je elkaar nog? En Rutte ging er heel veel in, echt met gestrekt been. Die dacht van, nou, ik ga me niet op allerlei details laten bevragen, maar dan val ik waarschijnlijk door de mand. Dus ik ga het groot spelen. Dus die heeft meteen op tafel gelegd, nou, als u me niet meer vertrouwt, dan vertrek ik wel. En ik sta hier niet te liegen en u moet me maar gewoon vertrouwen.
Ja,
en ik word helemaal gek. Ja, ja. Maar ook, hij ging er wel echt hard in. Ik had dat niet eerder zo hard gezien.
Nee, dat wou ik jou
niet
vragen, Shaila. Is het nou Rutte-achtig hoe hij deed? Want hij... Het was eigenlijk een soort herhaling van Hugo de Jonge. En eigenlijk van wat Hugo de Jonge na afloop van zijn beroemde Kamerdebat tegen journalisten zei. Dat hij ineens een soort verongelijkheid tentoonspreidde over het feit dat hij bevraagd werd over dingen.
Er heerst grote onvrede onder de bestuurders over hoe de Tweede Kamer momenteel opereert. Omdat dat bestaat uit heel veel fracties. Het zijn er inmiddels 20. En die willen zich allemaal een beetje profileren. Hugo de Jonge noemde het. Ja, het zijn er 20 fracties. Die willen allemaal de groeten aan huis doen.
Ja.
Met andere woorden, ze zijn niet meer geïnteresseerd in een debat tot een soort waarheidsvinding komen en een soort gezamenlijkheid komen. Maar ze zijn alleen maar geïnteresseerd in een soort verontwaardigd riedeltje afdraaien en een filmpje daarvan voor de achterban. Nee, dat is denk ik een hele platte manier van kijken naar die Tweede Kamer. Maar het is wel een sentiment wat heerst onder bestuurders. En Rutte verwoordde dat ook. Die zei van ja, dat vindt iedereen in het kabinet. Zo
vond
zei
ik
hij dat
hele
ongeveer.
Hele wonderlijke opmerking.
Vinden jullie allemaal echt ongelooflijk irritant.
We hebben ook wel eens bij de ministerraad en zitten met elkaar te praten. Ja. Wat is er toch met die Tweede Kamer? Wat moeten ze toch? Dat eeuwige wantrouwen.
Ja, het heeft... En zo kunnen we toch helemaal niet werken, want we zitten hier een beetje ons werk te doen.
Ik vond het een wonderlijke opmerking dat hij zich echt als heel kabinet ging je iets doen van nou, we vinden jullie eigenlijk helemaal niet aardig tegen ons.
Het is een beetje regentesk. Hè? Ik moest heel erg denken aan een jaar of 20 geleden hebben we de opstand der burgers gehad, toen Pim Fortuyn zo opkwam. En toen had je, ik weet of dat je nog wat zegt, Gerard van Westerlo, inmiddels overleden, legendarische journalist.
Zeg mij toevallig wel.
Ja, die heeft toen een heel mooi boek gemaakt, kwam ik rond die tijd uit, niet
die
praten
met
de bestuurder.
Ja.
Precies, ja. En dat ging hierover. Over dat bestuurders, dat waren allemaal een beetje regenteske types geworden. En als het volk begon te morren, dan zeiden ze, we hebben eigenlijk een verkeerd volk. En ik keek gisteren naar het debat en ik dacht, we zijn er eigenlijk weer aangeland.
Ja, bij een soort in zichzelf gekeerde groep mensen die eigenlijk boos wordt als ze op hun verantwoordelijkheden gewezen worden.
Ja,
of als
ja
er,
die zeggen, we
als,
doen
als
ons stinkende best.
Worden.
We werken gewoon hard en je moet maar gewoon geloven dat we ons best voor je doen.
Ja, maar nu was Rutte natuurlijk wel altijd juist de meester van het goede humeur, zal ik maar zeggen.
Absoluut.
Iemand die juist altijd, ook als hij hard werd aangevallen, dat hem op een soort... Ja, met een kwinkslag of altijd met die ijzeren grijns wist te pareren. Die soort verongelijkte boosheid van hem die hij nu tentoonspreidde in de Tweede Kamer, kende ik eigenlijk niet zo goed van hem.
Niet in het debat,
nee.
Ik zag dat Raoul daar ook een opmerking over maakte, Raoul, hè, dat jij hem ook niet eerder zo hard tegen de Kamer tekeer hebt zien gaan, hè, op deze manier.
Nee, het was echt met gestrekt been.
Ja.
Hij zei het op een gegeven moment ook. Hè? Dus wie kaatst kan de bal verwachten, zei hij.
Ja.
Tegen Caroline van der Plas. Ik denk dat het deels... Kijk, de frustratie over de Tweede Kamer in het kabinet, die kennen we al van het vorige kabinet. Want toen bleek, weet je wel, uit de vrijgegeven notulen rond die hele vertrouwenscrisis vorig jaar, dat bijvoorbeeld Wouter Koolmees, verder toch een zeer amabel en zeer geliefde minister destijds, ook in de ministerraad had zitten klagen over de Kamer. Hè? Met name over Omtzigt en Leijten en Azarkan. Ja. Dus het speelde in de vorige ministerraad. Het speelt ongetwijfeld nu ook. Overigens, ministers zijn ook gewoon mensen. Voor mij mogen die best op vrijdag als ze elkaar zien even stoom afblazen over wat ze die week
dat
hebben meegemaakt.
Dat is het een beetje, ja.
Maar de vraag is natuurlijk of het verstandig is om dat vervolgens als politiek wapen in te zetten.
Precies.
In het debat. Van, we vinden het allemaal hoor.
Het is wel een heel essentieel verschil of je dat inderdaad binnen kamers al dan niet genotuleerd met elkaar inderdaad een beetje, wat je zegt, zomaar blazen. Of dat je dat inderdaad gewoon als wapen gaat inzetten of als argument bijna gaat inzetten om ze tot rust te krijgen.
Ja, maar ik denk ook dat, want het is ook bij Mark Rutte, het is ook gewoon een machtspoliticus die zijn kans inschat. En ik denk ook dat hij wel aanvoelt, waar we net al mee begonnen, dat niet iedereen in het land precies de ophef snapt over zijn sms-verkeer. Ja. En dat hij er dan toch op gokt, ja, misschien zijn er wel meer mensen die nu denken dat jullie aan het zeuren zijn, dan dat ik oneerlijk ben.
Ja, precies.
Kennelijk had hij genoeg zelfvertrouwen om dan even te doen. Dat loopt overigens ook nog goed af voor hem. Want wat Frank net al zei, hij wist wel met succes dat debat te keren naar weer een debat over de bestuurscultuur.
Ja.
Waar hij verder toch uiteindelijk altijd naar buiten loopt met een motie van wantrouwen van Geert Wilders aan zijn broek. Maar verder valt schade dan wel mee. Terwijl alle daadwerkelijke technische vragen van hoe ga jij nou eigenlijk met het archief om,
ja,
daardoor toch weer verloren gingen. Eerlijk gezegd zat ik naar het debat te kijken en ik dacht, dit debat wordt ook veel te vroeg gevoerd. Wij hadden, geloof ik woensdag, had Frank dat nieuws in de krant uit die rechtszaal. Dan moet er met stoom en kokend water op donderdag een Kamerdebat worden gevoerd, terwijl de Kamer eigenlijk nog heel weinig weet. Er waren gewoon nog een heleboel onbeantwoorde vragen. Dus dit was echt weer een voorbeeld dat ik dacht, waarom nou niet gezamenlijk gewoon de vragen geïnventariseerd, ja, een mooie serie opgesteld, met z'n allen ondertekenen, binnen een week graag antwoord minister-president op de volgende vragen. Nu werd er toch weer zo'n pandemonium over vertrouwen we Mark Rutte nog.
Ja, ja. En die vraag wordt dan toch altijd met ja beantwoord, omdat hij nou eenmaal de premier van dit kabinet is.
Door een meerderheid en ook door een kamermeerderheid wel.
Ja.
Ja, kijk, ik bedoel, een deel van de Kamer is het vertrouwen in de minister-president vorig jaar in april verloren en zal dat denk ik ook nooit meer terugkrijgen. Dus ja, en een ander deel heeft gewoon besloten weer met hem in zee te gaan.
Ja.
Stapt daar voorlopig ook niet vanaf.
Dus het was ook weer een hele handige tactische zet in dit debat van Rutte om de bakens weer even te verzetten. En het onderwerp
politiek gezien wel, denk ik. Ja. Politiek gezien
ja, ik
wel.
Denk
ja,
wel voor, sorry.
Ja, zeg jij maar Frank.
Nee, zeg maar Frank.
Nou, voor even denk ik wel in dit debat. Maar ik weet, hè, dat verhaal van die Kamer, wat verschrikkelijk, dat niveau en zo, dat hoor je voortdurend nu, hè, uit alle hoeken inderdaad. Maar er zijn eigenlijk... Er is een aantal partijen dat zich daar verschrikkelijk aan stoort. Hè? Want bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks, die zeggen, ja, wij worden dus op één hoop gegooid met BBB en Forum voor Democratie. Terwijl het kabinet heel goed weet, hè, bijvoorbeeld in het coronabeleid, dat zo'n partij wel degelijk constructief is en mee wil denken. Ik bedoel, ze hebben eigenlijk aan het PvdA te danken dat ze op het einde nog een meerderheid hadden voor het coronabeleid. Dus dit verhaal, hè, van Rutte, zoals gisteren, van ja, jullie met het wantrouwen en zo, dat valt heel slecht, in elk geval bij GroenLinks en het PvdA. Ja, en straks zitten ze toch weer met die voorjaarsnota, dan moeten ze toch weer met die partijen gaan praten. Dus in die zin vond ik het inderdaad niet des Ruttes. Die heeft toch altijd zoiets, ja, we moeten hier altijd weer samen zaken gaan doen en laten we het een beetje gezellig houden. Ja, en dat gooide die gisteren toch overboord.
Ja. Nou, dan is het dat hij, Charles, dat hij zo in het nauw zat, dat hij niet anders kon, dat hij dit als zijn enige uitweg zag. Of het is daadwerkelijk een barst in zijn theevallaag, zoals hij altijd werd genoemd, en dat hij gewoon zijn goede humeur niet kon behouden meer even. Dat hij het niet meer redde. Hoe schat jij het in?
Ik denk dat hij tevoren had besloten, ik ga er gewoon hard in.
Ja, maar uit emotie of gewoon uit berekening?
Ja, kijk, uit strategie. Kijk,
uit strategie.
Dat kun je berekenen, noemen het suggereert iets links of iets nieuws. Maar goed, je gaat natuurlijk voordat je zo'n debat ingaat, ga je natuurlijk je strategie bepalen.
Ja.
En ik denk dat zijn strategie was, ik ga er gewoon hard in. En dat leidde tot hele vinnige uitwisselingen. Azarkan, die noemde hem chef, kok, jij bakken, weet je wel. Dus dan krijg je dat en dan wordt dat de toon van het debat. Waardoor je inderdaad het niet meer gaat hebben over hoe zit nou eigenlijk die archiefwet precies in elkaar. En heb je niet eigenlijk een hele grote fout gemaakt, heb je die wet niet gewoon overtreden.
Ja.
Maar goed, de toon is gezet en ik weet niet of het slim is. Het is ook niet fair. Ik denk voor een deel van de Kamer gaat het ongetwijfeld op dat die bezig zijn om de groeten thuis te doen. Maar voor een groot deel van de Kamer, die mensen proberen gewoon serieus hun werk te doen.
Ja, en los daarvan, als die mensen de groeten thuis willen doen.
Die zitten daar namens ons.
Het is de Tweede Kamer, dan moeten ze de groeten thuis doen. Ja, daar kunnen wij precies, daar kunnen wij als hun kiezers een oordeel over hebben. Maar dat is eigenlijk niet aan het kabinet
niet
om daar een oordeel over te hebben. Het is heel interessant. We houden het in de gaten. Ook die uitspraak van de rechter. En of er nog ergens wat sms'jes opduiken. Voorheen uit de oude Nokia van Mark Rutte. Ondertussen heeft het kabinet eigenlijk een tik op de vingers gekregen. Weer van de Algemene Rekenkamer. Wegens het ondeugdelijk verantwoorden van de vele, vele uitgaven die er gedaan zijn. Dat was vorig jaar al erg, maar dat is nu nog erger geworden. Er zijn nog meer, zou ik zeggen, ondeugdelijke, hoe noem je dat, administratieve dingen. Dingen die er niet uitgaven, die eigenlijk niet meer te verantwoorden zijn. Of waar niet helemaal duidelijk is waar dingen die gekocht zijn terecht zijn gekomen. Of ze er zijn, waar ze zijn opgeslagen enzovoort. Niet goed aanbesteed, die opdrachten. Is dit een soort ritueel ding van de rekenkamer? Verheft even zijn vingertje, Shaila. Het kabinet zegt, ja, is niet zo fraai en we gaan weer door. Of is dit iets heel ernstigs? Hoe moet ik dit zien?
Het is denk ik de belangrijkste dag van het jaar, hè? Verantwoordingsdag. Het gaat uiteindelijk om, niet alleen om heb je een miljard te veel of te weinig uitgegeven, maar het gaat er uiteindelijk om, je hebt beleid bedacht en ontworpen en doet dat nou waarvan de bedoeling is dat het dat moest doen.
Ja.
Is het goed uitgevoerd en heeft het effect en kun je dat allemaal controleren? En dan zijn we eigenlijk weer terug bij die sms'jes van Rutte. Er loopt een rechte lijn tussen transparantie en verantwoording. Als jij goed verantwoording wil afleggen, moet je transparant zijn over wat je allemaal hebt gedaan. Het is ook gezegd op die woensdag, op die gehaktdag, op die verantwoordingsdag. En transparantie is wezenlijk voor het afleggen van verantwoording. En uiteindelijk gaat het erom, we worden geregeerd, er wordt allemaal beleid bedacht. En wat uiteindelijk voor jou en voor mij van belang is dat goed beleid?
Ja.
Doet dat nou wat het moet doen?
Ja.
En wij betalen belasting en komt het geld goed terecht? En gebeurt er nou ongeveer wat er bedacht was dat er zou moeten gebeuren? Dus het is een heel belangrijke dag. Hij krijgt weinig aandacht relatief, omdat het ingewikkeld is. Want dan moet je dikke jaarverslagen door gaan ploegen. En dan moet je het gaan hebben over marges en weet ik veel wat allemaal nog meer. Maar het is het wezen van het landsbestuur. En het is nu voor het derde jaar op rij dat de Algemene Rekenkamer Arno Visser, die nu de voorzitter daarvan is, heeft moeten zeggen van we kunnen gewoon van een te groot deel van wat er is uitgegeven en een te groot deel van het beleid niet zeggen of dat nou goed verantwoord is en of dat nou inderdaad doet wat het doet. Dat natuurlijk is dat ernstig. Dat is, dus je hebt voor een deel gewoon, is er gewoon niet na te gaan of mensen hun werk goed hebben gedaan.
Ja, ik vind het, ik snap dat het ernstig is, maar Hoe hakt het erin? Ik bedoel, is het sorry zeggen en weer doorgaan? Is het aftreden? Is het,
Nee, kijk, wat je wil, idealiter, van zo'n na zo'n verantwoording, is dat je daarvan leert. Dus dat je zegt, dit is dus kennelijk niet goed gegaan. Of hier hebben we ons voorraadbeheer niet op orde. Of de toeslagenaffaire ging het ook over hoe we bevingsslachtoffers in Groningen helpen. Nou ja, kennelijk doen we daar iets niet goed aan. Nou ja, wat kunnen we er dan doen om het wel goed te doen? Hè? Idealiter lerend vermogen uit.
Waar we het net ook alweer over hadden.
Ja, maar dan moet je dus wel willen en dan moet je open voor staan en dan moet je transparant over zijn en dan moet je fouten toegeven. En het zijn allemaal vervelende dingen, daar heeft helemaal niemand zin in. En iedereen heeft wel zin in nieuwe plannen maken. Dus daarom is Prinsjesdag zoveel populairder, omdat je daar nieuwe plannen kunt laten zien.
Ja.
En hier op die derde dinsdag in mei moet je zeggen, dat waren wel leuke plannen, maar dat was eigenlijk heel slecht.
Het is de grimmige keerzijde van die medaille. Ja,
dat vindt niemand leuk.
Ja, en hoe schat je het lerend vermogen in bij de dames en heren?
Nou ja, als je naar de rekenkamer luistert, is dat dus best
dramatisch
ingewikkeld.
Slecht,
het is best een vlakke leercurve, omdat ze dus steeds weer hun waarschuwing moeten herhalen. Of ook steeds weer moeten zeggen, er zijn bepaalde ministeries waar bijvoorbeeld VWS, ook daar gingen die sms'jes weer over. In die coronacrisis is er heel veel geld uitgegeven en we weten eigenlijk niet zo goed of dat nou goed is.
Maar dat hoort natuurlijk ook een beetje bij dat regenteske. Om dat allemaal niet zo heel serieus. Of er uiteindelijk van uit te gaan dat je het allemaal met de goede intenties hebt gedaan. En echt hard je best hebt gedaan.
Ja.
Dus
En er is een zekere slordigheid geslopen in het uitgeven van geld in die coronacrisis. Omdat ze hadden dan heel veel geld tot ons beschikking. En toen werd het me overal tegenaan gesmeten om die economie een beetje overeind te houden. En daar is ook wel een soort nonchalance in geslopen. Van, oh, nou dan kun je het ook wel hier een miljard in flikkeren. Oh, gooi daar ook nog maar een miljard in. En oh ja, nou hoe het precies gelopen is. Ja, geen idee.
De zakken
eigenlijk
zijn diep, zoals Wopke Hoekstra aan het begin van de crisis zei.
Ja, en dat heeft allemaal goede... Ik bedoel, het is voor een deel echt heel goed geweest. En voor een deel is gewoon niet na te gaan of dat eigenlijk wel goed was.
Nee,
we hebben het hier vaak over de mondkapjes van Siewert. Dat is een heel klein onderdeeltje
maar
daarvan.
Dat is wel een treffend voorbeeld.
Ja.
Ten faveur van de Rekenkamer is het wel zo dat dus het ministerie van Volksgezondheid weliswaar nog steeds niet de boel op orde had, maar wel een stuk beter dan in 2020.
Ja. Oké. Okay.
Dus die leken wel, die hadden toch wel hun best gedaan in elk geval.
Ja, en dat was het meest problematische ministerie hè, in deze kwestie.
In 2020 wel. Ja. Ik geloof dat Defensie nu het grootste probleem was. Defensie is overigens al 20 jaar hebben die ruzie met de Rekenkamer. Die zijn echt heel slecht in het verantwoorden van hun uitgaven.
Ja.
Maar ik denk dat de Rekenkamer enige hoop ontleent aan de ontwikkeling op VWS. Als het nou volgend jaar nog wat beter wordt, dan doet Arno Visser het toch allemaal niet voor niks. Bevalt mij overigens wel, die rekenkamers zijn een stuk assertiever geworden dan vroeger.
En hoe
die
komt dat?
Nou ja, dat weet ik niet. Misschien wel door de voorzitter of zo, die toch beter aanvoelt. Arno Visser doet heel erg zijn best om het uit de techniek te halen en uit te leggen waarom het belangrijk is dat de overheid verantwoording aflegt. Omdat het uiteindelijk gaat om belastinggeld dat wij met z'n allen opbrengen. En dat mensen er gewoon recht op hebben te weten wat daarmee gebeurt.
Ja.
Dat zit heel diep in zijn hele communicatiestrategie. En dat blijft hij onvermoeibaar maar steeds uitleggen. En dat werkt denk ik gewoon.
Ja. En is dit nog politiek explosief? Of is dit... Hoort dit erbij en gaat dit zegt iedereen, we gaan beter ons best doen en gaan dat vervolgens doen of niet?
Nee, want uiteindelijk gaat het om uitgaven die niet goed genoeg verantwoord zijn, maar we hebben het nog niet over fraude of over mensen die het in eigen zak hebben gestoken of dat is dan de relativering en dan zou het meteen enorm explosief zijn.
Ja.
Ja, nu is het toch gewoon, jongens, gaan ze een administratie bijhouden.
Ja, iets netter schrijven en houd een beetje op orde. Ja, oké, ik snap het. Nou jongens, tot zover Den Haag. Dan gaan we nu Arnoud Brouwers hier in de Kamer vragen. Oké, Arnoud Brouwers is aangeschoven. Raoul Dupré hangt nog steeds aan de telefoon. Frank Hendricks is door met sms'en doorspitten. Ja, of juist niet, want het zijn er te weinig.
Het zijn er 41.
Ja, het zijn er 41 met 41 sms'en doorspitten. Kijken of er nog ergens een puntkomma staat die er niet had moeten staan. Nou, die moest even verder. Arnoud, je laat je licht schijnen op Oekraïne, zoals je hier elke week heel vaardig doet. Die hele toestand met die uitbreiding van de NAVO, wat ineens het grote, de grote diplomatieke kwestie eigenlijk is geworden. Finland en Zweden die toe willen treden tot de NAVO. Even los van of Turkije daarvoor gaat liggen. Maar is dat van grote symbolische betekenis dat zij dat, dat zij dat willen, vind jij?
Zeker. Zeker. En het is inderdaad goed om niet te veel woorden te verspillen aan Turkije. Dat viel me heel erg op gisteren. Soms zijn bijeenkomsten gewoon leuk om even te zien. Toen had je zo'n White House lawn waar Biden sprak met de Finse president en de Zweedse premier. En toen dat was toch even een moment. Ook omdat die twee landen, voor hun is het een enorme stap. Daar sprak Biden met geen woord over die Turkse bezwaren. En ik denk dat dat heel bewust was.
Ja.
En ook terecht. Want dit is echt... Het is een groot moment.
Waarom is het zo'n groot moment?
Ja, het is een groot moment omdat nationale veiligheid voor landen gewoon... Ja, dat is het belangrijkste wat er is, waar ze over moeten nadenken. Zeker voor landen die in de buurt liggen van een land waarvan je niet zeker weet hoe het ermee staat.
Een onvoorspelbaar land.
Ja. Dus dan is dat een gigantische stap als jij ervoor kiest opeens, hè, vrij snel eigenlijk, om bij zo'n militaire alliantie te gaan.
Waarom wilden zij dat nooit?
Dat wilden zij nooit uit berekening, uit dezelfde berekening waarom ze er nu wel bij willen, denk ik.
Wat was de berekening die ze maakten?
Nou, de berekening was van dat een controversiële stap zou zijn, waarvan de nadelige gevolgen groter zouden kunnen zijn dan de positieve aspecten.
Ja.
En nu is dat omgedraaid.
Ja.
En dat is natuurlijk heel veelzeggend. Dat betekent dat ze hebben dat ook bijna letterlijk zo gezegd. Van ja, ze erkennen openlijk dat het nadelige consequenties kan hebben. Hè, want Rusland heeft met allerlei tegenmaatregelen gedreigd. Maar ze zeggen van, nou ja, daar gaan we dan mee leren leven. Maar de positieve gevolgen, die hebben verreweg de overhand.
Namelijk dat je een grote internationale bescherming hebt.
Nou, namelijk dat je in de NAVO zit en
ja,
dus... Tuurlijk.
En het hele ding van anders maak je Poetin boos, zou ik maar zeggen. Want natuurlijk bij veel beslissingen die er genomen worden, ja, is een soort doorslaggevend argument is. Of in ieder geval dat, een doorslaggevende...
Ja, nou, daarom is een van de aspecten die toch in deze oorlog ook wel weer heel erg naar de oppervlakte komt, is het verschil tussen Oost en West in Europa. En je ziet dat argument in West-Europese landen nog steeds eigenlijk politiek gebruikt wordt. Terwijl meer naar het oosten mensen met een vinger naar hun voorhoofd wijzen als je zo begint. En zeggen van, mensen, hebben jullie nou gezien wat er gebeurd is of niet? Dus dat merkte je deze week heel erg ook met Dmytro Kuleba, die in Den Haag op bezoek was. En die dat ook wel helder kon uitleggen. Dat wat hem betreft en wat Oekraïne betreft, dat beleid wat Frankrijk en Duitsland eigenlijk jarenlang ook aan Oekraïne, hè, er waren een soort de poortwachters van, ja, Poetin niet boos maken.
Ja.
Dat beleid wat hun betreft failliet is.
Gefaald heeft, ja. En zouden ze gewoon een dieper begrip van Poetin hebben? Of is het een mentaliteitskwestie?
Nou, het feit dat de Oekraïners zo vechten voor hun leven, dat is een mentaliteitskwestie.
Ja.
Maar het feit dat ze een beter begrip van Poetin hebben, dat is denk ik gewoon ook wel logisch verklaarbaar. Omdat het voor hun veel belangrijker is, namelijk van levensbelang, om Poetin beter te begrijpen.
Ja.
Dat zie je vooral in de Baltische landen. Dus ja, ze hebben wat dat betreft de geschiedenis, de nabijheid, de taal. Ze hebben alles mee om en hun scherpere blik, omdat het belangrijker voor ze is.
Ja.
Dat allemaal hebben ze mee.
Ja. Bestaat het gevaar dat Poetin daadwerkelijk Finland of Zweden aan zou vallen? Ja, je weet het natuurlijk niet. Dat is natuurlijk wat we in het begin...
Nee, je weet het niet, maar ik denk het niet.
Nee.
Ik denk dat hij nu genoeg op zijn bordje heeft.
Ja. Ja, maar het is toch noodzakelijk voor ze om zich aan te sluiten bij de NAVO.
En om ervoor te zorgen dat hij dat in elk geval niet doet.
Ja, ja. Ja. Als toch een soort veiligheidsding. En ondertussen was er in Rusland natuurlijk een oud topmilitair die zich ineens op de staatstelevisie anders uitliet over de militaire operatie die er in Oekraïne plaatsvond dan men gewend was tot op dat moment. Is dat een betekenisvol moment geweest? Of is het een faux pas geweest? Hoe moeten we dat duiden, Arnoud?
Hij was al eerder kritisch.
Ja.
Ook aan het begin van de oorlog. Het feit dat hij... hij is trouwens een kolonel, dus hij is niet echt een... Maar het feit dat hij kritische kanttekeningen maakte, maar dat hij ook dus te ver ging, hè, dat is nu gebleken. Want in die laatste uiting op tv die zo beroemd is geworden,
ja,
die iedereen zat te verspreiden,
ja.
Niet lang daarna heeft hij eigenlijk weer tegenovergestelde verhaal gehouden. Namelijk dat de Oekraïners niet moeten denken dat ze makkelijk kunnen winnen.
Ja,
dus
hij is tot de orde geroepen.
Daar lijkt het op.
Ja,
ja.
Dus dat moment is een uitglijder geweest dat hij dat...
Nee,
dat
het is niet een uitglijder. Ja, kijk, opeens zit nu de hele wereld te kijken naar die Russische televisie. En ik vind dat ook heel goed.
Ja.
Maar ja, het is niet zo dat het zeg maar... 24 elke minuut.
Geluid.
Nee, precies. Nee.
Ja, dat dus, één op één is wat het Kremlin allemaal zegt of dicteert.
Nee, nou, het is wel zo dat zeg maar de lijn van die televisie heel erg door het Kremlin bepaald wordt.
Ja.
Ik bedoel, de telefoontjes vanuit het Kremlin.
Ja.
Dat is wel zo.
Ja.
Maar dan nog steeds, ja, kan er wel eens iemand tussen zitten die een ander accent legt.
Ja.
En zoals je nu dan ziet, dan wordt hij ook, als hij te ver gaat, tot de orde geroepen.
Ja, en dan kan hij het accent weer een beetje terug gaan buigen.
Ja.
Ja. Hoe moet je dan de positie van Poetin? Wat is dan de manier om te proberen te achterhalen hoe Poetin zijn machtsbasis is? Of hij nog gesteund wordt, of hij nog gezag heeft. Nou goed, dat heeft hij, maar... Of daar misschien een klein scheurtje in zit of niet?
Nou, daar zitten zeker wel scheuren in. Maar hoe groot die zijn en hoe diep, dat is voor ons gewoon heel moeilijk om te zeggen. Maar iedereen kan zien dat die oorlog voor Rusland niet goed verloopt. En daar heeft hij last van. En daar heeft de elite die, zeg maar, in zijn schaduw... Het land heeft leeggeroofd en aan de macht is gekomen. Die elite heeft daar ook last van. Maar hoe dat uitwerkt, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Maar ik denk wel dat het kristalhelder is. Dat hierover, zeg maar, onder het tapijt heel veel onvrede is.
Ja, maar wat er precies onder het tapijt gebeurt, dat kunnen we niet zien. En hoe is de militaire situatie op dit moment in Oekraïne, Arnoud?
Nou ja, goed dat je het vraagt. Want ik zag een opiniepeiling langskomen waaruit bleek dat Nederlanders toch wel minder die oorlog aan het volgen zijn op dit moment. Ook de bereidheid om Oekraïnse vluchtelingen opnemen is ook een beetje aan het dalen. Dus dan is het toch goed om te beseffen dat er gewoon dat dit eigenlijk een hele ook nare fase van de oorlog is, waarin eigenlijk Rusland niet veel verder komt, maar wel probeert verder te komen.
Ja.
En dat de manier waarop ze dat doen is met grof geweld, omdat manoeuvre en zeg maar andere tactieken die zijn niet echt beschikbaar en ze zijn er ook niet vreselijk goed in. Dus we zitten in een fase die in het Engels attrition heet. Dus dat heet gewoon doorschieten, doorbombarderen en hopen dat de andere partij eerder omvalt dan jij.
Ja.
Inmiddels hebben de Oekraïners ook grote steun gekregen, vooral uit de Verenigde Staten. Dus zij kunnen dat spel ook spelen en volhouden.
Grote steun is veel wapens.
Zware wapens,
die ze
in het begin niet kregen.
Ja.
Waarmee ze dus ook de Russische linies kunnen treffen. Want sommige van die wapens hebben ook echt wel een bereik van tientallen kilometers. Je ziet dat rond Kharkov heeft dat al een verschil gemaakt. De vraag is hoe dat zich verder ontwikkelt. Er is een soort optimisme... optimisme is een verkeerde woord. Hoop, moet ik zeggen, in Oekraïne ontstaan door het feit dat... Ten eerste door het feit dat ze tot nu toe in staat zijn om de Russen te weerstaan.
Mm-hmm.
Maar ook eigenlijk, denk ik, door die Amerikaanse steun. Vandaag ligt een pakket van $40 miljard op tafel bij president Biden... Dat is gigantisch. En dat betekent voor de Oekraïners is dat een enorme steun in de rug. Omdat het betekent dat ze ook de komende maanden niet opeens zonder munitie in het slagveld staan. Op het slagveld staan. Dus dat is een groot verschil. Aan de andere kant heb je Rusland, wat Poetin die niet aangedurfd heeft een openlijke mobilisatie af te kondigen. Daar hadden we het vorige week over. Omdat ook zijn opties beperkt zijn. Maar wat er nu wel aan de gang is, is een soort stille mobilisatie. Dus dat mensen toch wel briefjes krijgen van...
Ga je melden?
Ga je melden? Ja. Of nou, wil je je niet melden?
Ja, precies.
Dus er is toch... op allerlei manieren worden pogingen gedaan om het aantal soldaten...
En als het antwoord nee is op het briefje van wil je niet melden, dan is dat natuurlijk best wel een...
Nou, dat valt mee, maar...
Is dat een riskant iets dan?
Nee, dat kun je doen. Net zoals, overigens heel interessant, er zijn ook gevallen van Russische militairen die zelfs op het slagveld of in het operatiegebied hebben gezegd van nou, dit doe ik niet meer. Ik wil ermee stoppen. En omdat het geen officiële oorlog is in Rusland,
ja,
is het ook mogelijk.
Oh, dat is toegestaan.
Dan ben je geen deserteur.
Nee. Maar je moet dan wel een rechtszaak beginnen. Maar die rechtszaken, er zijn een aantal gevallen van bekend. Dus ook daar zit een soort beperking in. Maar je ziet dus dat ze zeg maar onder de oppervlakte, want de steun voor die oorlog is ook beperkt en niet diep. Dus onder de oppervlakte wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk manschappen te ronselen.
Ja.
En dat is ook een van de onbekende factoren nog in die oorlog. Van als dat op een gegeven moment beter lukt, ja, dan is dat weer een factor die je gaat merken op het slagveld.
Ja, dus de oorlog heeft eigenlijk een soort, status quo is misschien ook niet helemaal het goede woord, maar is een beetje gestold geraakt, zou ik maar zeggen, in heen en weer bombarderen, zonder dat er echt nog een soort beweging in zit.
Nou, dat,
ja, je moet
dat,
me corrigeren als dat, ik het fout, als ik het nee, fout parafraseer.
De zomer moet nog beginnen, zeg maar. Dus dit gaan we de komende maanden waarschijnlijk zien. Wat de Oekraïners zeggen is dat de Russen zich ook wel een beetje aan het ingraven zijn op bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld rond Gerson. Dat is eigenlijk ook wel slecht nieuws. Of tenminste, als ze dat echt gaan doen op een serieuze manier, dan is dat ook weer een stap naar iets wat ook langer gaat duren en wat niet zo snel beslist zal kunnen worden. Tegelijkertijd zie je dat de Oekraïners daar ook heel erg op gespitst zijn om bijvoorbeeld Gerson, om dat gebied wel terug te veroveren, omdat het voor hun van cruciaal belang is. Dus niet alleen omdat het hun territoire is, maar het is ook, het is natuurlijk voor hun is de vraag ook heel belangrijk in hoeverre wordt dat land gewoon kapot gemaakt door al die stukken die eruit gebeten worden. En dat geldt ook natuurlijk voor Mariupol eigenlijk. Is een groot verlies.
Ja.
Omdat die hele zee die daarachter ligt, die is nu ook buiten bereik. En ook de industriële macht die daar zat. Daar wilde ik nog iets over zeggen. Je hebt ook allerlei zeg maar dingen die we niet zien. En ik las de mooie term vandaag in de krant van sea blindness. Dat er misschien niet zoveel aandacht is geweest tot nu toe voor die blokkade, Russische blokkade van die Oekraïnse havens. Terwijl het een ongelooflijk belangrijk element van de oorlog is, omdat Oekraïne een hele grote graanproducent is. En dat graan komt het land niet uit door die blokkade. En nu krijgt dat wereldwijd grote gevolgen. En de alternatieven via land, via de trein die rijden op andere rails in Oekraïne als bij ons. Dus dat is een probleem. Trucks zijn niet voldoende aanwezig, ook een probleem. Dus dit wordt echt een heel brandend, urgent probleem waar de VN natuurlijk al een tijdje op hamert. En waar zich ook, eigenlijk net zoals bij de gevechtsvliegtuigen discussie eerder in de oorlog, waar zich weer de vraag rijst van kunnen we iets doen?
Ja. Wordt daar niet apart over onderhandeld? Of daar niet een vrijgeleide kan komen voor voedsel? Dat de Russen dat toestaan, want de Sahel heeft honger. Is dat niet iets waar je apart over kan onderhandelen in VN-verband, los van de oorlog?
Misschien zou dat kunnen en moeten, maar volgens mij gebeurt dat op dit moment niet echt. Die noodkreten vanuit de VN, die zijn heel helder.
Ja.
Maar de Russen, die stelen veel van dat voedsel. Of ze bombarderen het, of ze blokkeren het.
Dus die zijn niet geneigd om dat te vrijgeleiden. Omdat ze zeggen, ze hebben in Afrika honger, vooruit dan maar.
Helaas niet. Het is onderdeel van hun
strategie
ja. om de Oekraïners op de knieën te krijgen.
Ja.
Dus dit zijn allemaal, maar goed, de gevolgen zijn wereldwijd.
En natuurlijk om het de wereld te laten voelen ook, die zich voor een groot tegen hen heeft gekeerd.
Vanuit diplomatiek oogpunt is dit nou niet zo slim, want er waren bijvoorbeeld een flink aantal Afrikaanse landen dat niet meestemden in de veroordeling van Rusland. Maar als je daar diplomatiek steun wilt werven, dan moet je niet de export van Oekraïns graan gaan blokkeren om daar hongersnoden uit te lokken.
Nee.
Dus, maar dat is natuurlijk
maar het
niet
is natuurlijk ook een vorm van machtsvertoon.
Ja, maar het is
om te laten zien, wij kunnen de wereld honger opleggen.
Nou, ik denk gewoon dat het oorlog is. En dat zij alle middelen gebruiken die ze hebben.
Ja.
En dit is er één van.
Ja. 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 En wat zal, als je zegt het is diplomatiek onhandig, wat is dan, bedoel, hoe...
Ja, was een eufemisme.
Ja. Maar wat, snap ik. Maar waarom krijgen ze Oekraïne op de knieën door die graanexport? Omdat het een financiële...
Omdat ze Oekraïne op alle manieren op de knieën proberen te krijgen. Gewoon eerst door ze uit te moorden. Twee, door hun infrastructuur te vernietigen. Drie, door hun economie te vernietigen.
Ja.
En ja, op dus alle drie die terreinen van de gebeurt economie. Dat.
Ja, 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 ja. En er begint inmiddels ook een soort besef in te dalen, volgens mij, dat het een lange oorlog gaat worden.
Kan worden. Nou, het is al een lange oorlog. Een lezer heeft mij gecorrigeerd op dit punt. En terecht.
Ja, dat is waar.
Ik schrijf dat ook zelf altijd, hoor. Ja. Van die oorlog is begonnen in 2014. Ja. Maar dat kan. Maar dat weten we niet.
Nee.
Zoals we hier elke week herhalen.
Concluderen, we weten het niet.
De agressor kan ook stoppen.
Ja, ja, precies. En kan dat ook, zoals je vorige keer heel fijntjes uitlegde, kan ook dat als een overwinning verkopen.
Zeker,
ja,
zeker.
Ja.
Wat ook nog wel leuk is aan dingen die wij niet zien, ook omdat we gewoon de ogen niet meer hebben op die plekken, dat zijn bijvoorbeeld heel onduidelijk wat er in Rusland gebeurt met al die Oekraïners die daar naartoe gebracht worden. En nu komen er sijpelen verhalen binnen over netwerken van Russische vrijwilligers die... Die Oekraïners die echt over dat hele immense land verspreid worden, helpen om eigenlijk te vluchten. Dus om uit Rusland weg te komen.
Een soort verzet.
Nou ja, absoluut. En niet ongevaarlijk. En hetzelfde heb je eigenlijk in Belarus al veel langer. Sinds die protesten daar in 2020. Dat er netwerken zijn... van mensen die in gevaar zijn en echt moeten vluchten, helpen vluchten.
Mm-hmm.
En dat zijn eigenlijk prachtige verhalen. En dat zijn een soort oorlogsverhalen, hè, wat wij uit de Tweede Wereldoorlog kennen. Dat gebeurt vandaag.
Ja.
Dat gebeurt op een schaal die wij niet
partisanenachtige
zien.
Partisanenachtige verhalen.
Nou ja, heel belangrijk voor de mensen wiens levens in gevaar zijn.
Ja.
En dat is ook wel... Ja, dat vind ik dan ook weer tragisch, dat we de ogen niet meer hebben om het in kaart te brengen, omdat het zich echt in het schemerduister afspeelt.
Ja, en daar moet het zich natuurlijk ook min of meer afspelen.
In landen waar de luiken dicht... Ja, natuurlijk.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk iets tweede. Je kunt er... Het is moeilijk om erover te schrijven zonder het weg te geven. Maar het gebeurt wel en is ook zoiets wat zich aan ons gezichtsveld onttrekt.
Ja, 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 maar wat je natuurlijk ook weer voelt, dat is natuurlijk gewoon, het is een oorlog en daar moet zich natuurlijk van alles afspelen op dat gebied.
Ja.
In het geheim of wat je zegt in het schemerduister. Even tot slot, Arnoud, want het was natuurlijk Poetin een van zijn grote dingen was dat hij de NAVO te machtig vond of dat hij echt een minder machtige NAVO wilde. Dat lijkt nu contraproductief te zijn. Dat moet hij toch ook gevoeld hebben dat het gevolg ook zou kunnen zijn. Zou dat nou daadwerkelijk is dat nou daadwerkelijk een slag voor Rusland, die NAVO die zich nu uit gaat breiden waarschijnlijk?
Nou, hij heeft dat nu zelf gerelativeerd. Hij zei, ja, ik heb niet zo moeite met Finland en Zweden.
Ja.
Wat, als je zeg maar alle statements van Rusland en ook van Poetin zelf van de afgelopen 15, 20 jaar op een rijtje zet, tamelijk krankzinnig is.
Ja, wonderlijke uitspraak.
Dat heeft natuurlijk mee te maken dat de situatie waarin hij zit. Dus het moet toch verkocht worden.
Ja, hij moet ook deze nederlaag weer als een soort...
Hij beseft dat hij hier werkelijk helemaal niets aan kan doen, toch?
Nee, precies. Hij kan hier echt niets aan doen.
Nee.
Natuurlijk de conclusie is dat hij zich compleet en fataal misrekend heeft op een aantal hele belangrijke gebieden.
Ja.
En dit is er één van.
Ja.
En zo makkelijk kun je dat dus verkopen. Dan zeg je, nou, het is eigenlijk helemaal niet zo erg.
Ja.
En dan gelooft iedereen dat.
Dat was echt heel grappig om te zien, omdat dus zijn onderknuppels... Juist hele andere statements.
Die zaten nog op het verkeerde spoor.
Die zaten op het verkeerde spoor.
Ja, de memo nog niet ontvangen.
Die hadden de memo niet ontvangen. En toen had hij dit gezegd en toen kwam Lavrov ook. Ja. De gestaalde minister van Buitenlandse Zaken van, oh nou ja, dezelfde relativering.
Ja.
Dus, dat is hetzelfde als de kolonel op de televisie. Wij moeten al die uitingen in Rusland van op televisie en van al die gezagsdragers, die moeten we in hun context zien.
Ja.
Wat ik wel denk, ook over de NAVO trouwens, dat het allemaal zeker in westerse kringen die helemaal verder niets weten van Rusland, mm-hmm, allemaal soms een beetje te veel letterlijk is genomen, terwijl er andere dingen achter zaten.
Ja.
En wat erachter zat, een van de dingen die erachter zat, zien we nu in Oekraïne, namelijk de Poetins grote wens om in elk geval delen van de Sovjet-Unie weer onder Russische heerschappij te brengen. Zo simpel is het soms ook.
Zo simpel is het soms ook. Oké, Arnoud. Dankjewel. Of is er nog iets dringends wat je nog ter tafel wilde brengen?
Nou nee, toen ik hier zat, toen bedacht ik me van, na al die hoogslaande golven van de Haagse politiek, is het in zo'n podcast natuurlijk best wel prettig om dan te eindigen met de kalmte van de oorlog in Oekraïne. Ja. Toch wat verder weg.
Het is een soort slaapmutje.
Precies.
Ja, het is gewoon met een klein verhaaltje.
Een heerlijke Arnoud-opmerking. Ja. Heel fijn. Deze houden we erin.
Die houden we erin. Nou, dankjewel, Shaila. Raoul, ook heel erg bedankt. En Frank, hij hangt niet meer aan de telefoon, maar die bedanken we ook. Nou, we zijn benieuwd of Pieter volgende week weer terug is.
We hopen het van harte.
Ik weet niet wat hij nog allemaal op zijn programma heeft staan, maar als hij hier weer wil aanschrijven in zijn eigen kamer, is hij natuurlijk van harte welkom. Hij is onze klok natuurlijk. Hè? De klok waar we allemaal altijd naar kijken om te weten hoe laat het is. Ik dank jullie wel, jongens. Tegen luisteraars zeg ik dat jullie allemaal je mogen abonneren of moeten. Of zo. Ik raad jullie aan je te abonneren op deze podcast via welke mogelijke kanalen dan ook. Stuur ons een mailtje als je daar zin in hebt. podcast@volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes en vooral luister volgende week weer.
Jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van €159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.